We gaan het vandaag hebben over bijdragen. En daarvoor gaan we beginnen met lezen in 2 Korintiërs hoofdstuk 8. 2 Korintiërs hoofdstuk 8. Paulus schrijft daar het volgende. Wij maken u de genade Gods bekend, broeders, die aan de gemeenten van Macedonië geschonken is. Want, doordat zij beproefd zijn gebleken in veel verdrukking, hebben hun overvloedige blijdschap en diepe armoede nog overvloedig de rijkdom van hun mildheid bevorderd. Want, zij deden, dat getuig ik, wat zij konden. Ja, meer dan dat. En zij vroegen met alle aandrang uit eigen beweging van ons de gunst deel te mogen nemen aan het dienstbetoon voor de heiligen. En zij gaven zich, zoals wij niet hadden durven verwachten, eerst aan de Here en door de wil van God ook aan ons. Met dit gevolg dat we bij Titus erop aandrongen om, zoals hij vroeger een begin ermede gemaakt had, nu ook dit liefdewerk bij u tot een goed einde te brengen. Wel nu, zoals gij in alles overvloedig zijt, in geloof, in spreken, in kennis, in volkomen toewijding en in de liefde die van ons tot u uitgegaan is, zo wees dan ook in dit liefdewerk overvloedig. Ik geef dit niet als een bevel, maar ik tracht aan die toewijding van anderen ook de echtheid uw liefde te toetsen. Gij kent immers de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. Nou, tot zover. In vers 3 zegt Paulus, want zij deden, dat getuig ik, wat zij konden. Ja, meer dan dat. Wat een geweldig compliment als dat van jou gezegd kan worden. En helemaal als zo'n compliment afkomstig is van iemand als Paulus. Iemand die serieus en toegewijd is en in mijn ogen niet iemand die lichtvaardig complimentjes uitdeelt. Maar volgens hem gaat dit op voor de gelovigen uit Macedonië, die zeer verlangend waren om bij te dragen aan het werk van God. En dat bleek extra duidelijk uit het feit dat ze ook financieel behoorlijke offers brachten terwijl ze arm waren. En Paulus is daarvan onder de indruk. En daarom gebruikte dit positieve voorbeeld van de broeders en zusters uit Macedonië om de gemeente in Korinthe aan te sporen. En blijkbaar is het dus niet alleen van deze tijd, maar was het zelfs toen al nodig om volgelingen van Jezus aan te moedigen om toegewijd te leven en een positieve bijdrage te leveren. Terwijl je ergens zou verwachten dat dat een natuurlijke reactie is op de liefde en op de goedheid en de zegen en de genade die we van God hebben ontvangen. Dat maakt toch dat je verlangend bent om iets terug te doen uit dankbaarheid, uit liefde. En toch is het ook iets wat we soms moeten leren of waar we ons verder in kunnen ontwikkelen. En wat soms ook goed is, is dat we opnieuw worden herinnerd hieraan. Want soms kunnen dingen voor ons gewoon worden. En dan helpt heel goed een inspirerend voorbeeld van in dit geval onze broeders en zusters die ons zijn voorgegaan uit Macedonië. En een andere geschiedenis waarin het gaat over bijdragen, wat ook inspirerend voor ons kan zijn, daar kunnen we over lezen in 1 Korintiërs hoofdstuk 29. En dat wil ik ook graag samen met u gaan lezen. Dus 1 Kronieken. Ja. Wat scheelt het? 1 Kronieken hoofdstuk 29. En dan gaan we lezen vanaf vers 1. 1 Kronieken 29 vanaf vers 1. Daarop zei de koning David tot de gehele gemeente: mijn zoon Salomo, de enige door God verkoren, is nog een tengere knaap en het werk is groot. Want deze burcht is niet voor een mens bestemd, maar voor de Heere God. Daarom heb ik, zoveel ik vermocht, gereed gelegd voor het huis van mijn God, goud voor de gouden, zilver voor de zilveren, koper voor de koperen, ijzer voor de ijzeren, hout voor de houten voorwerpen, chrysoprasen en vulstenen, zwarte en kleurige stenen, allerlei edelgesteenten en wit marmer in menigte. Maar nu schenk ik nog bovendien uit liefde voor het huis van mijn God, van wat ik zelf aan goud en zilver bezit, aan het huis van mijn God, behalve wat ik voor het heiligdom heb gereedgelegd, 3000 talenten goud, goud van Ophir, en 7000 talenten gelouterd zilver om de muren der gebouwen te overtrekken. Goud voor de gouden en zilver voor de zilveren voorwerpen en voor alles wat door de handwerkslieden wordt gemaakt. Wie verklaart zich nu bereid om heden de Heere zijn gaven te schenken? Toen verklaarde zich daartoe bereid de oversten der families, de oversten van Israëls stammen, de oversten over 1000 en 100 en de oversten over het werk des konings. Zij gaven voor de dienst van het huis Gods 5000 talenten goud en 10.000 darieken, 10.000 talenten zilver, 18.000 talenten koper en 100.000 talenten ijzer. Wie edelstenen bij zich had, gaf die voor de schat van het huis des Heren in handen van de Gersoniet Jegiel. Het volk verheugde zich over hun gewilligheid, want zij gaven met een volkomen toegewijd hart vrijwillig aan de Heren. Ook koning David verheugde zich met grote vreugde. Toen prees David de Heere ten aanschouwe van de gehele gemeente. En David zeide: geprezen zijt gij, Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van u, o Heere, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid en de roem en de majesteit. Ja, alles wat in de hemel en op de aarde is, van u is de heerschappij, o Heere. En gij zijt als hoofd erboven, en gij zijt als hoofd boven alles verheven. Want rijkdom en eer komen van u, en gij heerst over alles. In uw hand is sterkte en kracht, en gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken. Thans loven wij u, o onze God, en prijzen wij uw heerlijke naam. Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van u, en wij geven het u uit uw hand. Voorwaar, wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk al onze vaderen, als een schaduw zijn onze dagen op aarde, zonder hoop. Heere, onze God, al deze rijkdom die wij bijeengebracht hebben om u een huis te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand. U behoort het alles. Ik weet, mijn God, dat gij het hart toetst en een welbehagen hebt in oprechtheid. Ik heb in oprechtheid mijns harten u dit alles vrijwillig gegeven. Nu heb ik met vreugde gezien hoe ook uw volk dat zich hier bevindt u vrijwillig gaven bracht. Heere, God van onze vaderen, Abraham, Isaac en Israël, houd deze gezindheid in het hart van uw volk voor altijd in stand. En richt hun hart op u. En geef mijn zoon Salomo een volkomen toegewijd hart, opdat hij uw geboden, uw getuigenissen en uw inzettingen onderhoudt, het alles volbrengt en de burcht die ik heb ontworpen bouwt. Ik vind dit een hele mooie geschiedenis. En het bevat ook meerdere openbaringen en lessen voor ons. Allereerst is het goed dat wij beseffen dat God onze gaven en ons geld niet nodig heeft. In feite geven wij iets terug aan God wat we van hem hebben ontvangen. En natuurlijk weet ik ook wel dat je normaal gesproken moet werken om geld te verdienen. En met dat geld kun je van alles en nog wat doen. Maar als je goed nadenkt, zijn alle voorzieningen uiteindelijk van God afkomstig. En wij kunnen er gebruik van maken. Waaronder ook de voorziening dat wij kunnen werken. Ook dat hebben we aan God te danken. Toch is het belangrijk, Ook al heeft God ons geld en onze gaven niet nodig, dat wij leren om genereus, dus gul of ruimhartig of ruim, aan God te geven door zijn werk op aarde te steunen. En in de eerste plaats kun je daarbij denken aan het ondersteunen van de lokale gemeente waar je deel van uitmaakt. Want je maakt deel uit van de gemeente. En dat betekent ook dat je een aandeel hebt. En dat geldt voor alle leden. De optelsom van de bijdrage van alle leden, dat bepaalt hoe de gemeente het doet. Maar ieder van ons is verantwoordelijk voor zijn eigen aandeel. Want je kunt een positieve bijdrage leveren, maar je kan ook een negatieve bijdrage leveren. En als je een positieve bijdrage levert, kan het ook nog eens heel verschillend zijn hoe positief dat is. Daarbij kun je ook denken aan de gelijkenis van de zaaier bijvoorbeeld, waar Jezus heeft over mensen die 30-voudig vrucht dragen of 60-voudig. Nou, dat zijn niet de enige hoeveelheden. Dat laat alleen maar zien dat er een mate van respons is die bepalend is van hoe wij reageren. Het kan groot zijn, maar het kan ook erg beperkt zijn. Maar wij hebben een aandeel in de gemeente en zelf wil ik graag meehelpen. Ik wil graag bijdragen en betrokken zijn, zodat het werk van God met de gemeente verder voortgaat. Maar iets anders waar je aan kunt denken is het geven aan mensen of organisaties die in Gods dienst allerlei goed werk doen hier op aarde. En bijvoorbeeld bij David en Israël zagen we dat zij gaven voor de bouw van de tempel. Dus je zou kunnen zeggen een speciaal project. En wat we ook zagen is dat David zelf een enorme bijdrage levert. Hij zorgt ervoor dat er een enorme hoeveelheid goud, zilver en andere benodigdheden klaar ligt voor de bouw van de tempel. En de gezamenlijke opbrengst van het volk is weliswaar meer dan wat David geeft. Maar als je die twee zaken met elkaar vergelijkt, dan is zijn aandeel echt enorm. En hiermee komen we op een interessant, maar ook een belangrijk punt uit. Wat we trouwens niet uit deze geschiedenis kunnen opmaken. Maar dat is dit. God kijkt niet zozeer naar het bedrag of de waarde op zich van wat je aan hem geeft. Maar hij meet dat af tegen wat je hebt en wat je zou kunnen geven in zijn ogen. En om het wat simpeler te maken, heb ik een eenvoudig voorbeeld. Stel dat je twee personen hebt die allebei 10 euro geven in de collecte, of wij noemen het offer. Dan zou je kunnen zeggen, ze geven allebei evenveel, want het bedrag is hetzelfde, allebei 10 euro. Maar stel dat de eerste persoon 100 euro te besteden heeft en 10 euro daarvan geeft hij aan God in het offer. De tweede persoon heeft misschien 1000 euro te besteden en geeft dus ook 10 euro. Dan geeft die eerste persoon 10% van wat hij zou kunnen geven en de tweede persoon geeft 1%. En in Gods ogen is dus die eerste geven, die levert een waardevollere bijdrage. Want het is van meer waarde. En David was veruit de rijkste Israëliet. Want hij was immers de koning. Dus mag je verwachten dat hij een grote bijdrage levert. De grootste. Want als je minder hebt, kun je ook minder geven. Maar in verhouding kan de waarde net zo groot zijn. Of zelfs groter. En hoe kunnen we dat weten? Ook dat God op die manier kijkt naar onze gaven, doordat Jezus, de geschiedenis waarin Jezus plaatsneemt tegenover de offerkist bij de tempel. En waar hij kijkt wat de mensen precies geven. En zo ziet hij dat er heel wat mensen zijn die behoorlijke bedragen erin doen. Maar hij ziet ook een arme weduwe en die doet er maar 2 koperstukjes in. Echt een heel klein bedrag. Maar als Jezus ziet wat deze vrouw bijdraagt, springt hij overeind. Nou ja, dat lees je niet in de Bijbel. Maar als ik zijn reactie lees, kan ik me niet voorstellen dat hij bleef zitten. Want hij is enthousiast over de bijdrage van deze vrouw. Omdat hij weet wat zij te besteden had. En in verhouding daartoe was haar bedrag verreweg de meest waardevolle bijdrage. Dus God kan onze gaven op waarde schatten. Omdat hij anders kijkt dan wij. Hij kijkt niet alleen naar het bedrag, maar hij kijkt ook naar wat kun jij geven? Wat ligt binnen jouw vermogen? En dat is voor hem een belangrijke factor. Een andere hele mooie geschiedenis, waar we dat ook in terug kunnen zien, is in het boekje In het kruis van de het kruis in de asfaltjungle. En dat is een geweldig boek, waar ik je echt zou willen aanraden om dat eens te gaan lezen. Want het is niet alleen een mooi avontuurlijk verhaal, het is echt gebeurd, het is geschiedenis. En dit gaat over de bediening van David Wilkerson. Hij was een plattelandsdominee in de Verenigde Staten en werd door God geroepen om te gaan werken onder de bendes in New York. Een enorm moeilijke taak. Een gigantische uitdaging. Met heel veel moeilijke zaken. Maar wat een geweldige zegen is er uit dat werk voortgekomen. Hoeveel levens zijn door die bediening niet positief veranderd? Het is onvoorstelbaar wat daar is gebeurd. Maar, zoals ik ook zei, het was niet makkelijk werk. En een van de uitdagingen waar ze mee te maken hadden, was dat ze voortdurend een tekort hadden aan geld. En hoe groter het bedrag was wat ze nodig hadden, hoe minder er op hun rekening stond. Dat was een beetje de gouden regel. Want al het geld ging naar het werk, ging naar de mensen waar ze zich voor inzetten. En een van de investeringen die ze moesten doen, was de aankoop van een gebouw. Want om de jongeren die ze hielpen een veilige plek aan te kunnen bieden, hadden ze toch een eigen gebouw nodig. Alleen, dat kostte zoveel dat ze die aankoop moesten opsplitsen in termijnen, zodat ze wat meer spreiding hadden om het geld bij elkaar te krijgen. Nou, op een gegeven moment moet er weer een termijn worden ingelost, maar ja, wat ik al zei, het bedrag is kleiner dan ooit op de rekening. Ze zouden het nooit kunnen betalen. En David Wilkerson die weet, ja, wij gaan het niet voor elkaar krijgen. Hij mocht ergens spreken in een dienst, maar hij had ook zoiets van, Heer, u moet hierin voorzien. Als dit uw werk is, want wij hebben het niet, wij kunnen het niet, dan moet u het doen. En daar wil ik ook geen oproep gaan doen voor geld. Dus hij bracht wel een preek en hij vertelde wel over hun werk, maar hij deed geen oproep van dat ze geld nodig hadden. Nou, na afloop van de dienst ging hij naar een bepaald kamertje waar hij zat te wachten. En na 10 minuten ging de deur open, want hij wist ook niet wat er ging gebeuren. En er kwam iemand binnen van die gemeente en die zei, David Wilkerson, ik vind het echt geweldig het werk wat u doet. Hier is $20. En toen kwam er nog iemand binnen en die gaf $10. En er kwam weer iemand en die zei, hier heb ik een cheque voor u voor $100. Maar er kwam ook een meisje en die had $1.40. Dat was alles wat ze had, maar dat wilde ze geven aan het werk. En zo ging het maar door, totdat de laatste gever was geweest. Uiteindelijk hadden ze al het geld opgeteld en dat was precies het bedrag wat ze voor die termijn moesten betalen. Nou ja, precies. Het was $200 te veel. En David Wilkerson was eigenlijk een beetje verbaasd, want hij dacht, ja, als God zal voorzien, dan zal hij toch wel precies het bedrag doen wat we nodig hebben. Waarom is het dan $200 meer? Maar wat bleek, er waren wat onverwachte kosten bijgekomen. En het waren precies die $200. Dat is een van de indrukwekkende getuigenissen uit die geschiedenis, uit dat boekje. Hoe God voorziet. Maar het laat ons ook 2 belangrijke dingen zien. Ten eerste, dit is hoe God wil werken. Met mensen, met ons. Dat is zijn voorkeur. Dat hij het samen met mensen doet. En het tweede is dat iedere bijdrage telt. Want al die bijdragen bij elkaar vormden samen precies het bedrag wat ze nodig hadden. Dus ook die $1.40 van dat meisje. Al die gaven bij elkaar. En zo mogen wij ook weten dat hoe klein of hoe groot de bijdrage in onze eigen ogen ook mag zijn, voor God doet het ertoe. Hij kan het op waarde schatten. Of het veel is wat we geven, of misschien wel weinig. Maar hij kan ons allemaal gebruiken. En hij wil ons allemaal gebruiken. En dat zie je heel mooi terug in die geweldige gebeurtenis. Dat ze met elkaar, samen, tot dat bedrag kwamen. Nou, wij gaan weer terug even naar David en Israël. Want wat ik ook heel mooi vind bij David is dat je ziet hoe blij hij is met de bijdrage van het volk. Terwijl hij zelf een enorme bijdrage heeft geleverd. Maar hoeveel vreugde het hem geeft als hij ziet dat ook het volk zo vrijwillig aan God geeft. En in vers 9 staat: het volk verheugde zich in hun gewilligheid, want zij gaven met een volkomen toegewijd hart vrijwillig aan de Heere. Ook koning David verheugde zich met grote vreugde. En in vers 17b en vers 18, daar lezen we ook dat David het volgende zegt: nu heb ik met vreugde gezien hoe ook uw volk dat zich hier bevindt, u vrijwillig gaven bracht. Heere, God van onze vaderen, Abraham, Isaak en Israël, houd deze gezindheid in het hart van uw volk voor altijd in stand en richt hun hart op u. Het is bemoedigend om te weten dat ook andere broeders en zusters betrokken zijn bij de gemeente en bij het werk van de Heer. En dat je weet, we doen dit samen en ik hoef het niet alleen te doen. En niet dat we per se van elkaar hoeven te weten wat we bijdragen of hoeveel. Maar als wij hier bijvoorbeeld een speciale collect hebben, zoals met de kerstdienst, waar we aan Baan Sion geven. Waar ze kansarme meiden mee opvangen in hun huis en hun een hoopvolle toekomst bieden, hier en nu, maar ook voor meer dan dit leven alleen. Dan is het fijn dat als de totaalsom van die collecten meer is, en het liefst veel meer dan alleen jouw bijdrage. Dat je weet, hé, we hebben hier samen iets moois gedaan, met elkaar. Dat werkt bemoedigend, dat werkt inspirerend. En dat geeft vreugde, en dat zie je dus ook bij David. Hij doet zelf een enorme bijdrage, maar het geeft hem zoveel vreugde als hij ziet dat ook de anderen hun best doen. En zo kunnen we elkaar op een gezonde manier inspireren en samen bijdragen aan het werk van God. En ik denk dat dat ook belangrijk voor ons is om dat te beseffen, dat het een voorrecht is dat wij een aandeel mogen hebben, een eigen aandeel in het werk van God, dat hij ons erbij wil betrekken. En wat ik tevens heel treffend vind, is dat David zijn verlangen uitspreekt naar God, dat het volk deze gezindheid zal vasthouden. Dus dat ze die vrijgevigheid blijven volhouden. Want het koninkrijk van God, het werk van God, het is niet een eenmalige gebeurtenis waar je één keer wat inzamelt. Nee, dat gaat door. En daarom is ook voortdurende ondersteuning van belang. Dat we blijven meedoen, blijven meewerken. En op die manier kunnen wij onze bijdrage leveren aan het werk van God. Maar als wij echt willen dat onze bijdrage, onze gave voor God waardevol is, dan zijn er een paar zaken die van belang zijn. En die zijn uitermate bepalend voor de waarde voor God. En ten eerste is dat: geven wij uit liefde voor hem of uit liefde voor het werk wat zijn hart heeft? Nou, in het bekende hoofdstuk over de liefde, 1 Korintiërs hoofdstuk 13, wordt dit ook heel duidelijk en krachtig neergezet door Paulus. Hij zegt: al gaf ik alles wat ik had, en al gaf ik mijn lichaam om te worden verbrand, maar ik deed dat zonder liefde, dan stelt het niets voor. Dan heeft het geen waarde. Dus als wij willen dat onze gave, onze bijdrage voor God waardevol is, moet het vanuit liefde voor hem gebeuren. Een tweede aspect is: geven wij aan God in vertrouwen dat, hoewel wij iets weggeven, wij geloven dat hij voorziet in wat wij nodig hebben. En ik denk dat dit ook een heel belangrijk punt is voor ons allemaal. Omdat de kans best aanwezig is dat je onbewust meer op geld vertrouwt dan op God. En dat je daarom misschien denkt, als ik iets ga weggeven, ga ik het deze maand niet redden. Ga ik niet uitkomen. Dus ik geef maar niet aan God, of ik geef echt het absolute minimum. Maar ik denk dat het altijd goed is dat wij onszelf de vraag stellen, waarom vraagt God bepaalde dingen van ons? Wil hij het ons moeilijk maken? Nou, ik denk niet dat God het ons moeilijk wil maken. Tuurlijk, God beproeft ons soms. Soms staat hij moeilijkheden in ons leven toe, maar dat is niet zijn doel. Zijn doel is dat wij leren om te groeien in het geloof. Te groeien in de relatie met hem en tot hem. En ook dat wij volwassen worden in ons christen zijn, in ons navolgen van hem. Dus ook dat wij leren om meer op hem te vertrouwen, maar ook om meer aan hem over te geven, waaronder van ons geld. En ik wil eigenlijk nog twee dingen daarover meegeven, want het is niet aan mij om te oordelen, maar we mogen zelf nadenken, wat is op mij van betrekking en wat kan daarin een rol spelen? Nou, in de eerste plaats is dat geloven wij dat, of ja, dit was hem. Misschien kom je niet uit die situatie dat je aan God kunt geven, dat je iedere maand tekort komt of krap zit, omdat je niet leert om eerst aan God te geven. Misschien heb je wel nodig dat je aan God gaat geven, ondanks dat het spannend is, zodat hij je kan gaan helpen om uit die situatie te komen. Want als je steeds in dat patroon zit, ja, dan kom je er ook niet uit. En misschien is juist wel de sleutel dat je leert om meer op God te gaan vertrouwen, door wat van je geld aan hem te gaan toevertrouwen. En dat je gaat zien dat als we het aan hem geven, dat we niet tekort komen. En het tweede is dus inderdaad van, ja, wat geloof je dat God van je wilt? Wil hij het je moeilijk maken of heeft hij het beste met je voor? En als je gelooft dat hij het beste met je voor heeft, dan is het handig om al zijn vragen of al zijn opdrachten serieus te nemen. Zelfs al snap je zelf niet waarom dat het beste is, maar als hij het zegt en je gelooft dat hij het beste voor je wilt, kunnen we beter toch naar handelen. En we weten dat geloof ook heel belangrijk is voor God. Liefde en geloof zijn onmisbaar om welgevallig voor God te kunnen zijn. Nou, dat geldt ook voor onze gaven. Dus het is belangrijk dat we geven, als we geven, vanuit liefde en vanuit vertrouwen. En een derde punt waar ik nog had is, geven we met vreugde. Geven we vanuit een dankbaar hart. Want je kan ook met tegenzin geven, alsof het afgeperst is. Maar dat is niet aangenaam voor God. Sterker nog, als je er zo over denkt of over voelt, kun je beter niet geven, want voor God heeft het geen waarde, als je het met tegenzin doet. Nou, waarom zou je dan geven als het voor God geen waarde heeft? Dan kun je het net zo goed houden. Nee, God wil dat wij, ja, blijmoedig geven, op hem vertrouwen, vanuit liefde. Dat geeft waarde aan onze gaven, dat geeft waarde aan onze bijdrage. Deze drie dingen zijn onmisbaar. En nogmaals, God kijkt dus ook naar verhoudingen. Nee, dus het kan best zijn dat je een klein bedrag geeft aan God, maar wat van grote waarde is. Terwijl je ook als je rijk bent, kun je ook aan God geven wat van veel waarde is. Want bij David proef je ook echt zijn liefde voor God. Dat proef je heel duidelijk in zijn offer. Dus of je nou veel hebt of weinig hebt, je kunt een waardevolle bijdrage leveren aan God en aan zijn werk. Nou, ik heb het uitgebreid gehad over financieel bijdragen. Maar in wezen gaat het om veel meer dan alleen dat. Er zijn zoveel andere manieren waarop wij positief kunnen bijdragen aan het werk van God. En uiteindelijk gaat het eigenlijk om een combinatie van deze zaken. Het is niet zozeer dat je denkt van, nou, ik kies er eentje uit, die bevalt me wel, dat ga ik doen en de rest doe ik niet. Dus dat je denkt, ja, ik ga wel geld geven, maar ik ga niet ook nog wat doen hoor. Of andersom, dat je helpt met taken uitvoeren. Dat je denkt, ja, ik ga niet ook nog eens geld geven, want ik doe al zoveel. Nee, het is een totaal van deze dingen. En natuurlijk is het zo, en mag het zo zijn, dat er gebieden zijn waarop jij meer kunt geven dan op andere vlakken. Omdat jouw vermogen op dat gebied meer toereikend is. En dat is normaal, dat is prima. Maar het is niet zo dat je één element uitkiest. Nee, het is een totaalpakket. Nou, wat zijn dan andere vormen waarop wij kunnen bijdragen, waarvan we kunnen geven aan God? Dat we kunnen geven van onze tijd en we kunnen geven van onze aandacht. In de eerste plaats naar God zelf. Zodat wij tijd nemen om met hem door te brengen in gebed, door hem te prijzen of hem te aanbidden en door ook met zijn woord bezig te zijn. Maar daar hoort ook bij het luisteren naar God of het gehoorzamen en dus het bezoeken van onze samenkomsten, de activiteiten van de gemeente, ook dat is naar zijn wil. Ook daar kunnen wij tijd voor vrijmaken. Want het gaat niet alleen om tijd en aandacht voor God, maar ook voor onze medemens. En zeker ook voor onze broeders en zusters. En een van de beste plekken om elkaar te ontmoeten is in de samenkomsten. Dat we er ook zijn voor elkaar om een praatje met elkaar te maken. Te luisteren wat iemand te zeggen heeft. Of iemand te steunen, iemand uit te nodigen om langs te komen of op bezoek te gaan. En we kunnen natuurlijk ook voor elkaar bidden. Je kan voor iemand geestelijk op de bres staan. Je pastoraal werk, dat is ook heel belangrijk. Maar je hoeft niet een bediening te hebben op deze gebieden om hier iets in te kunnen betekenen. En je hoeft ook niet in je eentje aan alle mensen in de gemeente aandacht te geven. Nee, je kan je waarschijnlijk beperken tot een aantal mensen. Maar als wij het allemaal doen, valt er niemand buiten de boot. Als wij ook zorg en aandacht voor elkaar hebben, en ook dat is een manier waarop we kunnen bijdragen. Nou, een tweede vorm is geven van inspanning en van energie. En hier gaat het dus vooral om praktische bijdrage, een fysieke bijdrage. En dan kun je bijvoorbeeld bedenken aan het opbouwen van de kerk voordat de dienst begint en het opruimen. Maar ook het schoonmaken van de kerk, of de koffiedienst of de deurdienst. En bij de deurdienst bijvoorbeeld zie je ook alweer dat het meer is dan alleen een praktische activiteit, want je geeft ook aandacht door mensen persoonlijk welkom te heten. Dus daar zie je ook alweer dat het een combinatie is van dingen die je geeft en doet. Net als bij het kinderwerk en het tienerwerk. Je geeft niet alleen tijd en aandacht aan de kinderen en de tieners, maar je moet ook dingen voorbereiden. Knutselwerk, lessen, activiteiten organiseren. Dus ook dat is een gecombineerde vorm van geven, van bijdragen. En allemaal is het nodig. En soms kun je inderdaad bijvoorbeeld door je gezondheid of fysieke beperkingen minder bijdragen als het gaat om praktische zaken. Maar dan ben je vaak in staat om op andere vlakken meer bij te dragen. Misschien heb jij juist heel goed een luisterend oor. Ben je makkelijk erin om naar mensen toe te stappen als ze nieuw zijn. En zo kunnen we met elkaar ook aanvullen, zeg maar. En daarmee komen we op een laatste punt wat ik had geschreven. Er zijn vast wel meer dingen te bedenken. Maar we kunnen ook geven van onze vaardigheden en onze talenten. Alle mensen zijn door God toegerust. Allemaal kunnen we sommige dingen goed en sommige dingen minder goed dan anderen. En met elkaar mogen we het werk doen. Wij mogen wat we van God hebben ontvangen gebruiken. Niet alleen om zelf van te profiteren, maar ook tot welzijn van allen. Mogen we het gebruiken in de gemeente en buiten de gemeente. God wil dat we naar elkaar omzien, maar het is niet alleen voor de mensen in de kerk bedoeld. God heeft alle mensen lief. En het is ook weer de bedoeling dat wij weer uitreiken naar die mensen die hem nog niet kennen. En dat ook zij de kans krijgen om ook vrede met hem te sluiten. Ook deel uit te gaan maken van zijn koninkrijk en van zijn werk hier op aarde. Maar in ieder geval mogen wij daar dus een aandeel in hebben. En dat aandeel is dus divers. Je hoeft niet hetzelfde te kunnen als een ander. Je hoeft ook niet evenveel te doen als een ander. Maar je mag wel jouw bijdrage leveren. En God, hij ziet het. Hij is de enige die het echt op waarde kan schatten. Wat je bijdraagt, of het veel is, of dat het weinig is. Maar belangrijk voor hem is vooral, geef het uit liefde voor hem. Doe je het uit liefde voor hem. Uit dankbaarheid, uit vertrouwen. En als dat zo is, dan kan hij jouw bijdrage gebruiken. Dan kan hij jou of mij gebruiken als dat zo is. En wij mogen het met elkaar doen. We mogen een aandeel hebben in zijn werk. Wij mogen het werk wat hij begonnen is voortzetten totdat hij komt. Of dat wij naar hem kunnen gaan. Maar laten we actief betrokken zijn. Laten we niet geringschattend over onszelf denken. En ook niet te hoog. Maar geven wat we kunnen geven aan hem. En ook leren om daarin te groeien. Daarin stappen te gaan zetten. Zodat onze bijdrage positiever wordt. Groter wordt. Tot eer van zijn naam. En tot zegen van mensen. Amen.